Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 68 zingen wij het 8e vers. Dat Bazans hemelhoge berg, met al zijn heuvelen Sion terg en wanen te overtreffen. Wat springt gij bergen trots omhoog, wat wilt ge u in der volken oog bij Sions berg verheffen? En wat er verder volgt. We noemden nu het 8e vers van Psalm 68. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek der psalmen en daarvan de 43e psalm. Wij herzeggen nu psalm 43, doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit psalm 119, vers 58... Gij boze wijkt, opdat ik steeds gebod van mijne Heere nauwkeurig moog bewaren. En wat er verder volgt, Psalm 119, vers 58.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heer, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelven. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen nu Psalm 43. Doe mij recht, o God, en twist gij mijn twistzaak. Bevrijd mij van het ongoede tierenvolk, van de man des bedrogs en des onrechts. Want gij zij de God mijn sterkte. Waarom verstoot gij mij dan? Waarom ga ik steeds in het zwart, vanwege des vijands onderdrukking? Zend uw licht en uw waarheid, dat die mij leiden, dat zij mij brengen tot de berg uw heiligheid en tot uw woningen, en dat ik inga tot Gods altaar, tot de God der blijdschap mijn verheuging, en u met de harp loven, o God, mijn God. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezicht en mijn God.
Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u vanmorgen met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Psalm 43 en daarvan het derde en het vierde vers. Psalm 43, vers 3 en 4, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze uren al dus lezen: zend uw licht en uw waarheid, dat die mij leiden, dat zij mij brengen tot de berg uw heiligheid en tot uw woningen, en dat ik inga tot Gods altaar, tot de God der blijdschap mijner verheuging, en u met de harp loven, o God, mijn God. Tot zover. Gemeente, schrijven wij onder onze tekstwoorden een bede tot de God der verlossing. Een bede tot de God der verlossing. En letten we met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats een bede om geleide door de deugden van God. In de tweede plaats een bede uit verlangen naar de gemeenschap met God. En in de derde plaats een bede tot verheuging om de eer van God. Dus een bede tot de God der verlossing. Drie punten vragen onze aandacht. In de eerste plaats om geleide door de deugden van God. De dichter zegt in het derde vers dat die mij leiden. En wat bedoelt hij met die? Daar bedoelt hij mee het licht van God en de waarheid van God. Dat zijn twee deugden van God, dat die mij leiden. Onze tweede gedachte uit verlangen naar de gemeenschap met God. Want dat verlangen blijkt heel duidelijk als hij zegt, en dat zij mij brengen tot de berg uw heiligheid en tot uw woningen, en dat ik inga tot Gods altaar, tot de God der blijdschap mijner verheuging. Laatste gedeelte hoort bij onze derde gedachte, tot verheuging om de eer van God. Tot de God der blijdschap mijner verheuging, en u met de harp loven, o God, mijn God. Gemeente, vorige week zondagmorgen mochten wij stilstaan bij Psalm 42. We hebben toen al gezien dat er een nauw verband is tussen Psalm 42 en Psalm 43. Psalm 43 wordt vaak gezien als een aanhangsel van Psalm 42. Er is immers een grote overeenkomst. Beide psalmen spreken over het verlangen naar Gods huis. En het refrein, wat in Psalm 42 twee keer voorkomt, dat komt ook weer terug aan het slot van Psalm 43. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God. Dat komt in deze beide psalmen in totaal drie keer voor. Waarom zijn het dan twee verschillende psalmen? De verklarers denken dat die scheiding tussen 42 en 43 later is aangebracht om liturgische redenen. Dus niet omdat het een andere dichter is of omdat het een andere psalm is, maar omdat het voor de liturgie in de erediensten bezig was, beter was om als het ware een knip te zetten tussen 42 en 43. Maar gemeente, dat betekent ook dat wij vanmorgen de omstandigheden kunnen laten rusten, dat we de dichter kunnen laten rusten, want daar hebben we het vorige week ook met u over gehad, en dat we direct kunnen gaan naar de inhoud van deze psalm. En dan zien we, gemeente, dat David zich verlaten voelt van de nabijheid van God. Hij zegt immers, waarom verstoot gij me uit uw ogen? Gij zijt toch de sterkte van mijn hart. Hij voelt zich verlaten en daarom gaat hij in het zwart. En in het zwart, jongens en meisjes, dat ziet op rouw. Dus het gaat bij David heel diep. Het is zelfs zo dat hij in rouw gaat omdat de Heere in zijn waarneming ver is en de vijanden zo dichtbij. En dat laat ons zien dat de nood van de dichter van Psalm 43 is niet zozeer een lichamelijke nood. Hij klaagt niet over zijn eenzaamheid zozeer daar in dat overjordaanse. Maar zijn nood is vooral een geestelijke nood. Het is hem om God zelf te doen. Hij begeert om gebracht te mogen worden in de gemeenschap met God. En voor zijn waarneming is dat nu zo ver weg. En hoe kan dat nu terugkomen? Wel, hij weet dat hij dat uit zichzelf nooit kan. En daarom vraagt hij om een geleide. Hij vraagt om een dubbele geleide. Jongens en meisjes, je mag het zo zien dat hij als het ware om twee gidsen vraagt. Twee gidsen die hem bij de hand nemen om hem te leiden naar Gods woningen. En wie zijn die gidsen? In de eerste plaats is dat het licht van God. En in de tweede plaats is dat de waarheid van God. Dat die mij leiden. Dat die mij bij de hand nemen. Gods licht. Wat is Gods licht? Gods licht betekent Gods gunst. Het betekent Gods liefde. Ik denk aan Psalm 97. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten ten troost verspreid in smarten. En de kanttekening spreekt hier ook over het licht uws aanschijns. Dat is uw gunst, uw liefde, waardoor de duisternis mijner droefheid en ellende verdreven wordt. Gemeente, de dichter is in duisternis. De dichter is in ellende. En hij weet dat die duisternis alleen verdreven kan worden door uw licht. En dat licht, dat is ten diepste God zelf. Dat licht, dat is de deugd van Gods liefde. De deugd van Gods gunst. De deugd van Gods ontferming. En als dat er niet is, dan is het duisternis en ellende. Gemeente, van nature is de mens enkel duisternis. De apostel Paulus zegt dat ook in zijn brief aan de gemeente van Efeze. Gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heere. Gemeente, jongens en meisjes, wij leven in duisternis. En waarom hebben wij daar geen erg in? Omdat we blind zijn. Omdat we zo aan de duisternis gewend zijn, dat we denken dat het normaal is. Maar het is niet normaal. En David weet dat het niet normaal is. David kent het licht van Gods gunst. Maar hij moet het nu missen. Hij ervaart de duisternis. Hij beleeft de duisternis. En hij kan het in die duisternis niet uithouden. Dit is een heel duidelijk bewijs dat het in het leven van een kind van God niet altijd licht is. Dat ook de Godvrezende duisternissen kennen. En dan zijn er mensen die zeggen, ja, dat is ongeloof. Nou, ik heb vorige week al gezegd, dit is geen ongelovige dichter. En Psalm 43 getuigt niet van ongeloof. Psalm 43 getuigt juist van geloof. En zeker de oorzaak van de duisternis, die moeten we altijd bij onszelf zoeken. Maar wij kunnen de duisternis niet wegnemen. En dat is het gebed. En hoe kan de Heere David tot een licht zijn? Want die duisternis heeft David aan zichzelf te danken. Oh, dat kan nooit buiten die heilzon, waar hij aan het slot van deze psalm over spreekt. Die heilzon, hij mag tegen zijn ziel zeggen, hij doet wel haast uw heilzondagen. Die heilzon, dat is de zonne der gerechtigheid. Dat is de Heer Jezus Christus. En David weet dat het alleen maar licht kan worden, dat de Heere zijn gunst alleen maar kan tonen in Christus. Want buiten Christus is God een verterend vuur en een eeuwige gloed. Maar de dichter weet ook dat de Heere in het leven van de oprechte, Psalm 112, het licht zal doen opgaan in de duisternis. U lieden daarentegen die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan en er zal genezing zijn onder zijn vleugelen. Dus hij vraagt om Gods aanwezigheid, hij vraagt om Gods nabijheid, hij vraagt om Gods gunst, dat die mij leidde. En in de tweede plaats vraagt hij om de waarheid van God. Wat is de waarheid van God? De waarheid van God is de trouw van God in het volvoeren van zijn woord. God zal zijn waarheid nimmer krenken. De Heere doet wat hij zegt. En vaak wordt dat direct betrokken op de beloften van God. Dat is waar, maar de waarheid van God heeft evenzeer betrekking op de bedreigingen van God. En wij weten dat David de bedreigingen van God ook serieus heeft leren nemen. Dat hij voor de rechtvaardigheid van God ook heeft leren buigen. Wij moeten ons maar niet beroepen op de beloften, als wij de bedreigingen altijd naast ons neer hebben kunnen leggen. Want wie zegt dat de beloften voor ons zijn en dat niet de bedreigingen voor ons zijn? David heeft de bedreigingen aanvaard. En dan geeft de Heere juist in die duisternissen zijn belofte. De Heere heeft tot zijn ziel gesproken. De kanttekening zegt, uw belofte die gij gedaan hebt. De Heere heeft iets beloofd. Kent u dat ook? De Heere heeft tot zijn ziel gesproken. Dat zal hij nooit meer vergeten. Geen leed zal het ooit uit zijn geheugen wissen. Maar David kan daar niks mee. Wat zegt u? Nee, David, dat ziet u hier. Hij kan daar niks mee. Hij weet dat alleen Christus de weg, de waarheid en het leven is. En dat de Heere zelf die belofte in Christus volvoert. En daarom smeekt hij, zend uw waarheid. Mag uw waarheid, de trouw die u betoont in uw woord, mag die mij leiden, Heere? Dus hij beroept zich niet op zichzelf. Als het van zijn trouw afhing, dan was het voor eeuwig verloren. Hij zegt, Heere, gij zij toch de getrouwe. Gij doet toch wat gij beloofd hebt. Zoudt u mij daardoor willen leiden? Door uw trouw, gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. En hij zegt van die twee deugden, zend die neder. Zend uw licht en uw waarheid. Zend die als twee leidsmannen op mijn weg, Heere. vanuit uw woonplaats. Wat drukt hij daarin zijn afhankelijkheid uit? Hij kan niets. Hij kan niet doen wat hij begeert te doen. Hij zoekt het niet bij mensen. Hij zoekt het niet bij Gods volk. Hij zoekt het niet bij zichzelf. Ze kunnen hem ook niet helpen. Hoewel hij ze gemist zal hebben. Want Gods kinderen verlangen naar gemeenschap. Maar ze kunnen de zaken niet oplossen. Hij verlangt naar die twee geleiders, die twee gidsen. Of de Heere die wil nederzenden, of die hem vast willen houden, vast willen grijpen. Dus die onmogelijkheid, gemeente, aan zijn kant, die drijft hem uit tot God. Zijn blik is naar boven gericht. Zend uw licht en uw waarheid, dat die mij leiden. Wie moeten er geleid worden, jongens en meisjes? Mensen die niet zien kunnen, blinde mensen. Je hebt wel eens gehoord van een blinde geleidehond. Dat is een hond die zo afgericht is dat hij een blinde kan geleiden. Wel nu, David, hij gevoelt zich als een blinde. David, die profeet, die man naar Gods hart, is in eigen waarneming een blinde. Hij zegt, ik heb twee gidsen nodig. Uw licht en uw waarheid. Wat is dat mooi gekozen? Wat getuigt dat van diepe kennis van David? Want gemeente, als het geen licht is, dan kun je ook niet bij Gods waarheid. En als Gods waarheid niet beleefd wordt, dan is het ook niet licht. Dus of die twee zijn er allebei, of die twee zijn er niet. Je kunt niet door één gids geleid worden, maar uw licht en uw waarheid. Het volk van Israël had de wolkolom. De wijzen uit het oosten, die hadden een ster. En ik lees in 91 van de engelen die Gods kinderen geleiden. En David begeert, en dat is het allergrootste, om door God geleid te mogen worden. Om door zijn deugden geleid te mogen worden. God zelf. Gemeente, dat is een veilige leiding. Want uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, maar uw gerechtigheid hen naar uw woord verhogen. En dat brengt ons vanmorgen bij de persoonlijke vraag, gemeente, wie leidt uw ziel? Wie leidt jouw ziel? Er zijn mensen die zich laten leiden door leugengeesten. Daar is David bang van. Hij wil niet geleid worden door leugengeesten, daar heb je niks aan. Er zijn mensen die de Bijbel zo verdraaien, dat zelfs de zonde goed gepraat worden. Als iemand de zonde goed praat, dan weet je dat het een leugenaar is. Want zo iemand die zet de Bijbel naar zijn eigen hand, dat is levensgevaarlijk als je je daardoor laat leiden. Doe dat niet. Beproef de geesten of ze uit God zijn. Er zijn mensen die laten zich leiden door hun verduisterd verstand. Ze denken het te weten. Maar dat is levensgevaarlijk. Jesaja heeft er al tegen gewaarschuwd dat het gevaarlijk is als je de duisternis tot het licht stelt. Als je denkt dat de duisternis het licht is. Als je denkt dat jij het weet. Als je denkt dat u het weet. Als je denkt dat wat wij uitdenken, dat klopt. Je zult bedrogen uitkomen. Je kunt veel beter bidden. Zend uw licht en uw waarheid. Dat die mij leiden. En dan zou het wel eens kunnen zijn dat de Heere een heel ander pad wijst dan jouw verstand zegt. Maar dan zou ik toch maar luisteren naar het pad wat de Heere wijst. Er zijn mensen die laten zich leiden door hun gevoel. Levensgevaarlijk. Want je gevoel is zo bedriegelijk. David laat zich niet leiden door zijn gevoel. En toen hij dat heeft gedaan, toen heeft hij de diepste val van zijn leven meegemaakt. Had hij zich maar niet laten leiden door zijn verliefdheid. Had hij zich maar niet laten leiden door zijn hartstochten. Dat heeft zijn leven gebroken. Hier is hij beter op zijn plaats als hij zegt, zend uw licht en uw waarheid, dat die mij leiden. Want er zijn wegen die iemand recht schijnen, maar het einde van die wegen zijn wegen des doods. Wee die mens die zich laat leiden door een deel van de waarheid. Er zijn ook mensen die pakken een stukje uit de Bijbel. Maar dat is niet de waarheid, dat is een facet van de waarheid. Daar kom je bedrogen mee uit. Zend uw licht en uw waarheid, dat die mij leiden. O gemeente, is dat nou ook de begeerte van uw hart? Die, en dan mag je wel een dikke uitroepteken achter zetten, dat die mij leiden en verlos mij van alle andere gidsen. Verlos mij, Heere, van alle andere leidslieden, want ik kom om. Maar zend uw licht en uw waarheid, dat die mij leiden. Waar naartoe? Onze tweede gedachte, naar de gemeenschap met God. Want David verlangt naar de gemeenschap met God. Hij zegt dat zij mij brengen tot de berg uw heiligheid. David moet gebracht worden. Hij moet geleid worden, maar hij moet ook gebracht worden. En wie moet er gebracht worden, jongens en meisjes? Wie moet er gedragen worden? Iemand die kreupel is. Iemand die geen kracht heeft om te gaan. Iemand die zwak is. En zo voelt David zich. David voelt zich machteloos. Hij voelt zich krachteloos. En daarom smeekt hij of de Heere hem op wil tillen. Of die deugden van God hem dragen willen. Hij zegt, Heer, ik zie het wel liggen. En ik verlang er wel naar, maar ik kan er niet komen. Hij heeft nodig dat zoals een vader zijn kind optilt, dat de Heere hem zo optilt door zijn licht en door zijn waarheid. Hij kan Sion niet bereiken. Waarom kan hij Sion niet bereiken? Hij kan Sion niet bereiken omdat hij Gods gunst niet ervaart. Want als hij Gods gunst ervaart, dan is het met mijn God, spring ik over een muur en dring ik door een bende heen. Hij kan Sion niet bereiken, waarom niet? Omdat de macht van de vijand nu zo groot lijkt te zijn. Maar hij zegt, Heere, dat die mij brengen tot de berg uw heiligheid. Wat bedoelt hij met de berg uw heiligheid? Dat is de berg waar de Heere woont. Dat is een heilige berg. Dat is de berg waar de ark staat of komt te staan in de dagen van David. Dat is een heilige plaats. De Heere is een heilige God. En die berg die stelt niet zoveel voor. Want het gaat over de berg Sion. En de berg Sion is geen indrukwekkende heuveltop. Als je dat vergelijkt bij Bazan. Bazan is veel heftiger, veel machtiger om te zien. Maar we hebben ervan gezongen dat Bazans hemelhoge berg. Met al zijn heuvelen Sion terg en wanen te overtreffen. Wat springt gij bergen trots omhoog? Wat wilt u in der volken oog bij Sions berg verheffen? Want God zelf heeft deze berg begeerd. Daarom is het een heilige berg. Het is de berg van Gods verkiezing. Het is de berg waar de Heere wonen wil. Het gaat niet om het indrukwekkende. Maar het gaat of de Heere er wil zijn. Het gebied waar David nu is, dat is ook mooi. Hij staat notabene aan de voet van de Karmel. Hij staat aan de voet van het Hermongebergte. Hij is in het noordelijk gebied van het Oost-Jordaanse land. Dat Hermongebergte, daar zijn de toppen van de eeuwige sneeuw. Maar dat kan David niet bekoren. Hij verlangt naar Sion. Hij verlangt naar de berg uwer heiligheid. Dat is de berg waar de Heere woont. Dat is de berg waar de ark is. En boven de ark, daar is de Shechina. Daar is de luchtige wolk. En in die wolk, daar brandt het vuur van Gods heiligheid. Zoals de kinderen Israëls gezien hebben tijdens de woestijnreis in de vuurkolom. O jongens en meisjes, David heeft geleerd dat God een heilige God is. Zul je dat onthouden? En daarom kan David ook niet in eigen kracht. Er zijn mensen die durven de berg van Gods heiligheid zo makkelijk te beklimmen. Die durven het woord zo makkelijk op zichzelf toe te passen. Die durven de gemeenschap met God zo gemakkelijk in hun mond te nemen. Waarom? Omdat ze nooit geleerd hebben dat God heilig is. Maar David weet, niet alleen de waarheid is een deugd van God. Niet alleen het licht is een deugd van God. Maar hij weet ook de heiligheid is een deugd van God. Hij neemt niet zomaar één deugd. Maar hij heeft de Heere leren kennen in zijn deugden. En voor de deugd van Gods heiligheid kan hij niet bestaan. Hij heeft het in Psalm 15 gedicht, gemeente. Wie klimt de berg des Heeren op? Wie? Wie zal die God gewijde top voor het oog van Sions God betreden? David kan het niet. Maar hij weet dat er één is die het kan. Hij heeft daarvan gedicht. Verhoogd, o poorten, nu de boog reist, eeuwige deuren reist omhoog. Opdat de koning in mogen rijden, de Heere Jezus Christus. Er is er maar één die die heilige berg kan beklimmen. Er is er maar één in wie God gemeenschap kan hebben met een zondaar. En dat is Christus. En hoe komt hij bij Christus? Alleen door het licht en de waarheid van God. Zend u licht en waarheid neder, dat die mij leiden. En dat ze me brengen, Heere, tot u. Dat ze me brengen tot de voetbank van uw voeten. Dat ze mij brengen tot de berg uwer heiligheid. Dat ze mij brengen tot uw woningen. Woningen. Wat bedoelt hij met die woningen? Opvallend is dat er over in het meervoud gesproken wordt. De kanttekenaren geven verschillende mogelijkheden. De ark heeft nu eerst gestaan in Kiriat Jearim en later heeft David die ark pas in Jeruzalem gebracht. Hij wist dat de berg der verkiezing was. Bedoelt hij dat met de onderscheiden woningen? Ik vind de verklaring die ook gegeven wordt een hele mooie, dat het huis van de Heere bestaat uit verschillende vertrekken, woningen. Je hebt een voorhof, je hebt een heilige, je hebt het heilige der heiligen. En daarin ligt zoveel onderwijs over de gemeenschap met de Heere en de weg tot de Heere. En dan begint hij hier, als het over die woningen gaat, dan begint hij over dat altaar. Want David weet dat in, dat was tijdens de tabernakeldienst van Mozes al zo, en dat zal straks de tempeldienst ook zo zijn. David weet dat op het voorhof daar staat het brandofferaltaar. En de kanttekeningen zeggen dat hij hier verwijst naar dat brandofferaltaar. Hoe zal hij gemeenschap met de Heere kunnen hebben buiten het offer? En daarom zegt hij dat ik inga tot Gods altaar. Dat ik ingaat tot het brandofferaltaar. En wat is de prediking van het brandofferaltaar? Op het brandofferaltaar, daar mocht alleen een volkomen mannelijk dier geofferd worden. Dat mocht een rund zijn, of een schaap, of een geit. En arme mensen mochten ook duiven offeren, maar het moest zonder gebrek zijn. De Heere, die wil geen offer aanvaarden dat gebrekkig is. Daar kan de heilige God nooit mee tevreden zijn. En bij zo'n brandoffer, jongens en meisjes, dan moest de offeraar moest zijn hand leggen op de kop van het dier. Hij moest als het ware één worden met dat dier. Hij moest zijn schuld leggen op dat dier. Hij moest het overdragen, zijn zonde op dat dier. Dat dier was onschuldig. Maar als zijn zonde werd overgedragen op dat dier, dan kon dat dier een plaatsvervanger zijn voor hem. En dan kon de offeraar schuilen achter het bloed van dat dier. Dan hoefde die offeraar niet verteerd te worden. Dus het brandoffer heeft alles te maken met verzoening. David wist dat hij verzoening nodig had. Gods heiligheid. Hoe kon hij komen tot de berg van Gods heiligheid zonder bloed? Zonder verzoening. Maar hoe kon hij bij het bloed komen? Hij had zoveel in het bloed gezien, maar hij kon er niet komen. Of hij moest geleid worden door het licht van God en de waarheid van God. De Heer had het wel beloofd, maar de Heer moest het ook doen. Hij kon dat zelf niet in vervulling brengen. Dat is zijn bede. Om in de weg van het offer gemeenschap te mogen oefenen met God. Om in de weg van het brandoffer te mogen schuilen achter het bloed en zich dan geheel te wijden aan God. Want dat is de tweede betekenis van het brandoffer. Het is ook een offer van toewijding. Van alle offers mocht er gegeten worden, maar zo'n brandoffer dat moest geheel verteren. Dat was geheel voor de Heere bestemd. David spreekt daarover in Psalm 41, hij zegt 51. Hij zegt, dan zult gij lust hebben aan de offerande der gerechtigheid, aan brandoffer en een offer dat gans verteerd wordt. Dan zullen ze varren offeren op uw altaar. Dan zult gij lust hebben aan een offer dat gans verteerd wordt. Dat wist David, gemeente, dat de Heere recht had op zijn hele leven. Dat de Heere recht had op zijn gehele bestaan. En begrijpt u dan dat hij daar niet uit zichzelf komen kon? Dat Christus nodig was, waarvan hij mocht weten, die gans verteren zou. Want 40 is ook van David, brandofferen nog offer voor de schuld. Voldeden aan uw eis nog eer. Hij heeft mogen uitzien naar de middelaar. En hij wist, alleen door de middelaar is er gemeenschap met God. Maar hoe komt hij daarbij? Hoe komt een mens daar voor het eerst? Of hoe kom je daarbij vernieuwing? Zend u licht en uw waarheid, dat die mij leiden. Zo ligt het in zijn hart. En dat is heel belangrijk, want de Heere ziet het hart van de offeraar aan. Er waren heel veel offeraars, maar de Heere ziet het hart van de offeraar aan. Kain en Abel, ze hebben allebei geofferd, maar Abel deed het vanuit zijn hart. En hij mocht delen in de betekenis van het offer. Dat is het uitzien van David. Dus gemeente, het gaat hem niet om bijkomstigheden. Het gaat hem om God. Het gaat hem om de gemeenschap met God. Het gaat hem om zijn vervulling van het woord van God, waar hij zo mee worstelt. Nu hij daar in het overjordaanse is en de vervulling zo in gevaar lijkt te komen. Maar hij toch mag weten dat de Heere zijn woord zal houden. En dat ik inga tot Gods altaar. Verlangen naar gemeenschap. We gaan naar onze derde gedachte, tot verheuging om de eer van God. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 27, waar ook over dat licht gesproken wordt. God is mijn licht, mijn heil, wie zou ik vrezen? En wat er verder volgt, Psalm 27, vers 1 en 2. bede om geleiding door de deugden van God. Een bede uit verlangen naar de gemeenschap met God. Maar ook een bede tot verheuging om de eer van God. Hij zegt dat ik inga tot Gods altaar, tot de God der blijdschap, mijn verheuging. Het gaat David niet alleen maar om het uitwendige. De gemeente, het gaat hem om God. Het gaat hem om God zelf. Het gaat hem om de gemeenschap met God. Om die te mogen oefenen bij het brandofferaltaar. En die gemeenschap is een geloofsgemeenschap. Hij wenst met een geloofsoog te mogen zien op het brandoffer. En zo te mogen delen in de gemeenschap met God. En die God, die noemt hij hier de God der blijdschap, mijner verheuging. Wat een mooie naam. De God der blijdschap, mijner verheuging. Paradijs, jongens en meisjes, was alleen maar blijdschap. Er was geen droefheid. En die blijdschap die kwam uit de gemeenschap met God. De Heere veroorzaakte niet de droefheid. Dat hebben wij gedaan. Toen wij de band met God hebben doorgesneden door onze zonde. De ellende is begonnen toen we uit het paradijs gestoten zijn, te midden van de doornen en distelen. Maar David heeft geleerd dat er nou een weg is waarin een gevallen mens toch weer met God gemeenschap kan hebben. En dat is de weg van het bloed. De middelaar. En dat heeft David wel eens eerder mogen proeven en smaken bij het altaar. En daarom, dan begrijp je ook Psalm 84 vers 2... waarom die zo jaloers is op de mussen en de zwaluwen. Zelfs vindt de mus een huis, o Heer, de zwaluw legt zijn jongskes neer in het kunstig nest. Bij uw altaren, dat is dat brandofferaltaar. En in de buurt van het reukofferaltaar. Daar is David verheugd met een verheuging die het verstand te boven gaat. Hij noemt God de blijdschap mijner verheuging. Hij wil eigenlijk zeggen, Heere, ik ben de oorzaak van de droefheid, maar u bent de oorzaak van vreugde. De zaligheid is van de drie-enige God. God geeft mij reden tot verheuging. Het is de verkiezing van de Vader, het is het bloed van de Zoon en het is de krachtige werking van de Heilige Geest die mij een uitnemende vreugde geven kan, meer dan de hele wereld voor mij betekent. Je ziet die vreugde in meerdere psalmen terug, jongens en meisjes. Denk aan Psalm 4. Gij hebt me in het hart meer vreugd gegeven dan andere smaken in een tijd als ze bij koren en most wellustig leven. Psalm 68, die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? De zaligheid geeft vreugde. Zul je dat onthouden? De wereld geeft verdriet. Als je je laat leiden door je verstand, als je je laat leiden door je gevoel, als je je laat leiden door leugengeesten, als je je laat leiden door de halve waarheid, zoals ik dat verwoord heb in mijn eerste gedachte. Weet je wat dan je toekomst is? Droefheid. Ongeluk. Pijn. Verdriet. En als je je laat leiden door de deugden van God, als je je laat leiden door de waarheid van God, als je je laat leiden door de gunst van God, weet je wat dan je toekomst is? Vreugde. Blijdschap. Zo'n diepe blijdschap dat mijn tong tekort schiet om dat te vertellen vanmorgen. Zo'n begeerte om God groot te maken. Want daar doet de Heer het voor. Hij doet het om zijn lof. Hij leidt mensen door deze twee gidsen niet om ze ongelukkig te maken. Sommige mensen denken dat je van het licht en de waarheid van God ongelukkig wordt. Maar daar word je niet ongelukkig van. Dit volk heb ik mij geformeerd, zegt de Heer. Ze zullen mijn lof vertellen. En ken je dan niet Psalm 116? Psalm 116, wat is het einde van Psalm 116? Blijdschap. Ik zal uw naam met dank erkentenis verheffen. U al mijn gelofte brengen. Ik zal liefde en lof voor u ten offer mengen in het heiligdom waar het volk vergaderd is. David begeert om de Heere groot te maken. Hij begeert om de Heere te loven. Omdat de Heere het zo waard is. Wat is hij toch hier op zijn plaats? Waar gaat het hem nou om? Het gaat hem niet om zijn eigen genot. Maar het gaat hem om de eer van God. Vraag of het ons daarom te doen mag zijn, gemeente. Want we zitten er altijd zelf tussen. We bewerken onze eigen ondergang. Maar gelukkig die mens die zich laat leiden door God zelf. David weet als, en Gods kinderen weten dat ook wel eens, als je aan het avondmaal deel mag nemen. En hoe staat het ook alweer in het formulier, als we mogen herdenken de bittere dood van uw lieve zoon, de Heer Jezus Christus, dan kan dat zo'n intense vreugde geven, die de hele wereld niet begrijpt. Een bovennatuurlijke vreugde, een dronkenschap in liefde. Dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd van 's Heere wegen. Dan krijgt God de eer. En David kent die momenten. Hij zegt er nu met de harp loven. O God, mijn God. De harp, dat was vroeger een instrument dat in de eredienst werd gebruikt. En David, hij heeft als kind al harp leren spelen. En we weten hoe dat hij gezongen heeft bij het weiden van de schapen van zijn vader. Wat zijn er veel psalmen geboren bij dat harpspel van David. De Heer heeft hem gaven gegeven om dat instrument te bespelen. En hij zegt, Heere, heb ik één begeerte om de gave die u mij gaf, om die nou te mogen besteden tot uw eer. O jonge mensen, ik hoop dat David daarin voor jullie ten voorbeeld mag zijn. Geef toch je gaven niet aan de zonde. Geef toch wat de Heere je geschonken heeft. Geef dat niet aan de wereld. Maar geef het toch aan de Heere zelf, aan zijn dienst. En gebruik het tot zijn eer. Vraag of je je gedachten, vraag of je je woorden, vraag of je je daden al zo schikken en richten mag, dat het is tot Gods eer. Opdat de Heere door ons niet gelasterd worden, maar veel eer gediend en geprezen zou mogen worden. En u met de harp loven. O God, mijn God. Dat zijn vier woordjes, maar ik denk dat dat de samenvatting is van 42 en 43. O God, mijn God. O God, dat is verwondering. Dat is mijn woorden schieten tekort, Heere. En mijn God, dat is eigening. Mijn God, dat is geloof. Mijn God, dat is in de weg van het offer mogelijk geworden. En geniet David dat altijd? Nee. Mijn God, ik steun op uw vermogen. Gij zijt de sterkte van mijn hart. Waarom ga ik te neergebogen? Op dit ogenblik heeft hij het niet. Maar hij zegt, zend uw licht en uw waarheid, dat die mij leiden. dat ik daar weer terug mag komen waar ik vroeger was, in de gemeenschap met u. Opdat ik u mag groot maken. Ja, dat was het doel van de schepping. En dat is ook het doel van de herschepping. Gods volk, jongens en meisjes, is een gelukkig volk, echt waar. Die gaan straks eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. Gods volk heeft toekomst, echt waar. En de wereld gaat straks wenen. Voor de wereld wordt het straks duisternis. De wereld heeft straks geen blijdschap meer. Waar wil je nou bij horen? Kies dan heden wie gij dienen zult, de God van David. Laat je dan leiden door Gods licht en waarheid. Of de wereld. Ja, laat je dan leiden door de leugengeesten. Laat je dan leiden door de verleiders. Laat je dan leiden door je eigen gevoel. Maar ik waarschuw je. Het einde zal verschrikkelijk zijn. Er zijn maar twee wegen. En deze dichter gaat straks zingen van Gods goede tieren heen. Dan kunnen Gods kinderen daar soms ook op aarde wel eens lust in krijgen. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. En dan kan het zelfs zijn in het overjordaanse. Dan kan het zelfs zijn achtervolgd door de vijand. Dan kan het zelfs zijn in diepe smart. Want in de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Wat buigt gij u neder? O mijn ziel, wat zijt ge onrustig in mij? Hoop op God. Hij doet wel haast uw heil zondagen. Uw redder is uw God. Amen.